We zijn terechtgekomen in vers 5 van deze brief. Judas, vers 5. Waar staat: maar ik wil u indachtig maken als die dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofde verdorven heeft. En dat is dan in het kort, in één lange zin, een heel onderwerp wat hier besproken wordt. Gewoonlijk neemt het wat meer tijd in de schrift, want hetzelfde wordt bijna op een andere gelegenheid ook verteld. Het is namelijk een verhaal zoals we het ook tegenkomen in Hebreeën hoofdstuk 3. Daar vindt u precies dezelfde gedachte. Namelijk dat nadat verlossing tot stand gekomen was bij de uittocht uit Egypte, toch de meerderheid van het volk dat uit Egypte verlost was, is omgekomen in de woestijn. Een tekst en een gedachte die helaas dikwijls misbruikt wordt. Ik weet wel, wij hebben niet de verantwoordelijkheid om te strijden tegen verkeerde leringen of iets dergelijks, maar het is altijd wel handzaam om ze te noemen, zodat we meteen weten waarover we praten. En wat wel eens gezegd wordt, is dat deze gedachte de illustratie is van een leer die zegt dat een mens nadat hij verlost is geworden alsnog verloren kan gaan. Dat vinden velen een aardige gedachte, want het is in ieder geval een gedachte waarmee je andere mensen in slavernij kunt brengen, kunt opjagen, kunt zeggen wat ze doen en laten moeten, want als ze het niet doen, dan zal een haastig verderf hen overkomen of iets dergelijks. He? Want bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven en meer van dat soort uitspraken. Want je mag dan misschien wel verlost zijn, maar dat wil niet zeggen dat je in Canaan aankomt, is dan de gedachte. Die gedachte op zich, van je mag dan verlost zijn uit Egypte, maar dat wil niet zeggen dat je in Canaan aankomt. Die gedachte is natuurlijk een Bijbelse gedachte, maar de vraag is, waar hebben we het dan over? In welke context dienen wij dat geplaatst te zien? Ik wou zeggen, plaatsen wij dat? Maar dat is natuurlijk onzin, wij plaatsen het nergens. Wij laten het staan waar het staat. Kijk, de Bijbelse gedachte is namelijk deze, dat de wereld waarin wij leven eigenlijk al een verloste wereld is. Jawel, daarom is er een blijde boodschap. Er is verlossing. Verlossing die in Christus Jezus is. Wij leven in een wereld die in principe al verlost is, dat wil zeggen, daar is verlossing. We zijn alleen nog onderweg naar Canaan, naar een toekomende wereld. Het laatste deel van het verhaal is het makkelijkste. Namelijk dat we onderweg zijn naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Weet u wel, stil maar wacht waar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde betekent zoveel als er komt vanzelf nog een keer de jongste dag. Hopelijk niet te vroeg, is altijd de gedachte erbij, maar dat mag je niet verder vertellen hoor. Maar er komt er vanzelf nog wel een keer de jongste dag. En dan komt er een nieuwe schepping en dan is alles voor elkaar. Maar dat is alleen het laatste deel van het verhaal. Dat is het belangrijkste, hoe het afloopt namelijk, dat is het belangrijkste. Maar dat is maar de helft van het verhaal, want het eerste deel van het verhaal vertelt over een wereld die in de macht van de zonde en van de dood terecht is gekomen, waaruit die wereld verlost zou moeten worden. En dat namelijk, dat deel van het verhaal, is al gebeurd. Goed, nemen we een hele eenvoudige. De eenvoudigste is altijd, dat is heel eigenaardig. Dit is niet het eenvoudigste die nu volgt, het eenvoudigste voorbeeld. Maar het is het eenvoudigste omdat mensen geneigd zijn altijd aan zichzelf te denken. En als je dus maar over hen zelf praat, vinden ze het makkelijker te begrijpen dan wanneer het over een ander gaat. Dat is heel eigenaardig. Maar het is zo, want dan krijg je weer die lui, dat hoor ik in de pauze allemaal, die dingen. Heb je weer die lui die zeggen, maar wat moet ik daar nou mee? Wat heb ik daar nou aan? Wat kan ik daar nou mee? Je kan het niet schelen als het niet over henzelf gaat. Nou een voorbeeld over uzelf. Wij zijn verlost. Wij zijn namelijk tot geloof gekomen. Maar de bedoeling is dat we dan ook onderweg zijn naar Canaan, dat we daar onze hoop op gesteld hebben. Want die toekomstige verlossing, dat is dan het ingaan uit de woestijn in Canaan, dat vindt pas plaats bij de opname van de gemeente. Dan zijn we daar onderweg. Dat is de heel eenvoudige waarheid. Maar daar zijn die vind ik verkleinde versies van een veel bredere en de veel belangrijke ook. Dat is deze, dat door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus de dood is overwonnen en de oude schepping is geoordeeld. Daar gaan we weer hoor, de jure. Want we hadden nog geen Latijn gehad vandaag. Moet er toch ook even bij. De jure, dat wil zeggen, de verlossing is tot stand gebracht en de wereld is geoordeeld, want het is gebeurd aan het kruis van Golgotha. Daar was het Lam Gods, de zonden der wereld wegnemende. Dat is dus gebeurd en de dood is overwonnen. En vandaar dat over de mensheid er nog staat dat die dood is door de misdaden en de zonden enzovoorts. En verlossing is tot stand gebracht. Dat wil zeggen, bij die gelegenheid werd de mensheid uitgeleid uit Egypte. Maar dat is maar de eerste helft van het verhaal. En de eerste helft van het verhaal is nooit waar het op uitdraait. Is nooit de bedoeling. Het doel ligt altijd in het vervolg. Dat wil zeggen, de wereld is geoordeeld en er is overwinning op de dood. Maar de bedoeling is dat daarvan gebruik gemaakt wordt, zodat de wereld nu onderweg zou zijn naar een nieuwe schepping, Kanaan of hoe dat allemaal maar heten mag, de beloofde erfenis of wat dan ook. Maar wat daarvoor nodig is, is niet zozeer dat God verlossing tot stand brengt, maar wat daarvoor nodig is, dat men gelooft. Dat men de Heer volgt en zich laat leiden, want in die zin is er wel degelijk leiding, dat men zich laat leiden naar Kanaan, naar de belofte of hoe dat allemaal maar heten mag. Dat wil zeggen, de verlossing is tot stand gekomen voor heel de wereld, maar het zijn slechts de gelovigen die ook het einddoel bereiken. Want verlossing is een term die niet spreekt zozeer over de toekomst, maar er spreekt over het verleden. Verlossing veronderstelt dat je bent vrijgekocht, dat iets of iemand is vrijgekocht. Ja, waarvan? Dat doet er nou niet toe. Maar hij is vrijgekocht, dat is verlossing. Maar de vraag is niet waarvan zozeer, de vraag is eigenlijk waartoe? Waarnaartoe? Want God, nou is men vrij. En dan? Hoezo? Waarom moet die ezel losgemaakt worden? Weet u nog, er stond zo'n ezel vastgebonden, die moest verlost worden. Waarom? Ja, omdat de Heer gedragen zou worden, omdat het beest de Heer zou dienen. Je weet toch waar ik het over heb, de zogenaamde intocht in Jeruzalem, hè? De ezel moest vrijgemaakt worden, opdat hij de Heer zou kunnen dienen. En wij, ezels, jawel, wij moesten vrijgemaakt worden van het juk. Wij stonden vastgebonden, wij waren lastdieren, wis en waarachtig. Wij moesten vrijgemaakt worden, en dat gebeurde ook, want God stuurde iemand, net zoals de Heer Jezus, een van zijn discipelen stuurde, God stuurde iemand om ons te verlossen, om ons vrij te maken, touw te ontbinden. En als iemand zou vragen, hé, wat moet dat? Dan moest er gezegd worden, de meester heeft het voor nodig. En zo is het met ons. Wij zijn vrijgemaakt. Waarom? Niet opdat we nou vervolgens rond zouden kunnen dwalen, maar opdat wij de meester zouden dienen, opdat we de Heer zouden dienen. Dat is wat in het Nieuwe Testament speciaal dan uitgebreid uitgelegd wordt. Dat we verlost zijn, opdat we God, onze schepper of verlosser of hoe het maar heet, zouden dienen. En om dat laatste gaat het. Maar het punt is dat eigenlijk de hele schepping inmiddels is vrijgemaakt. Maar meer speciaal, want laten we een beetje dicht bij het onderwerp blijven. Meer speciaal, want de hele mensheid is vrijgemaakt, is verlost van zonde en wet, of waarvan het maar van verlost moest worden. De macht van de dood in het algemeen dus. Opdat die mens of mensheid de Heer zou dienen. Dat is de bedoeling. Dan zijn we weer terug bij het oude verhaal, dat heb ik vorige keer ook verteld. Als je verlost bent, zijn er twee mogelijkheden. Of je gebruikt je vrijheid als een excuus, als oorzaak voor een losbandig leven. Losbandig, dan is de band los, dan ben je verlost, hè. Gebruik je als excuus voor wat dan heet een losbandig leven. Het is ook een losbandig leven, natuurlijk. Het is zonder die band. Maar de bedoeling is dat dat vrije leven gebruikt zou worden om de Heer te dienen. En hoe gebeurt dat? Wel, wij praten nu niet over gelovigen, wij praten over de mens in het algemeen, die verlost is, want het Lam Gods heeft de zonde der wereld weggedragen. De zonde is geoordeeld in het vlees, dat van de Heer Jezus namelijk. En de mensheid is dus in die zin verlost. De bedoeling is echter dat van die vrijheid gebruik gemaakt wordt om de Heer te dienen. En dat gebeurt doordat men zich dan onderwerpt aan Gods woord. Kortom, dat men gelooft in hem die de verlossing tot stand gebracht heeft. En vervolgens dat men zich en hem ter beschikking stelt. Hem dient. En daar gaat het om. De boodschap van het evangelie. Ik heb het vaak genoeg gezegd hoor, dacht ik. Maar de boodschap van het evangelie is niet een boodschap aan hen die gebonden zijn. Je kunt wel zeggen, ja, maar ze zijn toch gebonden? Dan zeg ik, ja, maar waar staat het dan in de Bijbel? Want dan gaat de discussie daar vervolgens over, hè. Wat de schrift ons leert is dat het een boodschap is niet aan hen die gebonden zijn, maar aan hen die inmiddels vrijgemaakt zijn, opdat zij van die vrijheid gebruik zouden maken te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Dat is het verhaal. In andere woorden, het kan ook anders gezegd worden, dan ben ik dichter in de buurt van 2 Korinthe 5. De prediking van het evangelie is een prediking op grond van deze gedachte, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En als je gestorven bent, ben je vrij, dat weet u toch, hè? Kans is groot dat ik u daar nog eens aan houd. Dat ik u dat in herinnering breng, misschien wel persoonlijk. Is je gestorven? Ja. Als je gestorven bent, dan ben je vrij. Maar de bedoeling is dat je dan vrij bent om de Heer te dienen. En dat is wat in 2 Korinthe 5 staat. Indien één voor alle gestorven is, dan zijn alle gestorven. Opdat degene die leven, maar dat zijn niet alle, maar opdat degene die leven, door geloof uiteraard, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, betekent het letterlijk, maar zouden leven voor degene die hen uit de dood heeft opgewekt. Wij zijn verlost, wij zijn vrijgemaakt, opdat we God zouden dienen. En ik zeg dat, zeg wij, maar ik bedoelde niet de gelovigen, ik bedoelde de mensheid in het algemeen. Want door de dood en opstanding van Christus is een eind gemaakt aan alles wat de mens zou kunnen binden. Dat niettemin sommige mensen helemaal niet vrij zijn, dat komt omdat zij bewust zich laten binden. Nee, het is een gek praatje natuurlijk, even onder elkaar, maar er zijn mensen die vinden dat leuk. Ben ik duidelijk genoeg? Voor sommigen niet. Nee, dat is ook niet, is ook de bedoeling. Er zijn mensen die vinden dat leuk, die genieten daarvan, zich te laten binden en slaaf te zijn. En ik ja, nee, dat is dubbelzinnig natuurlijk. Ja, nou, is nou duidelijk genoeg. Goed. Er zijn mensen die vinden dat leuk, maar in geestelijk opzicht merk je dat veel meer nog, want dan treedt het aan de dag. Daar schamen ze zich ook niks voor. Er zijn mensen die laten zich bewust in slavernij brengen van wet en zonde en de mensheid en noem maar op. Ja, dat is de Tweede Korinthebrief bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, want er zijn meer schriftplaatsen uiteraard. Veel meer zelfs die daarover spreken. Maar het leidt tot niks. Het is niet Gods bedoeling. De bedoeling is dat we in vrijheid hem zouden dienen. En niet zozeer opdat wij het leuk zouden vinden, maar meer naar zijn welbehagen. Dat is hetzelfde als opdat hij het leuk zou vinden. Daar gaat het om. Dat is trouwens sowieso dienen. Dat is ook een van de problemen die wij tegenkomen onder de mensheid in het algemeen, maar ook onder de gelovigen, dat ze denken dat ze de Heer moeten dienen omdat ze het zelf zouden leuk vinden. En dus doen ze het naar eigen goeddunken, naar hun welbehagen. En de Heer moet er maar genoegen mee nemen, want of de Heer het leuk vindt, is niet aan de orde dan. Dus de omgekeerde wereld, denk er maar eens over na. Nee, ik bedoel over hoe u dat hebt, niet hoe anderen dat hebben, dat maakt niks uit. Hoe u dat hebt. Hoe heb je dat zelf? Dient u de Heer omdat u het leuk vindt? Dat mag wel hoor, u mag het wel leuk vinden. Maar daar gaat het niet om. Het is de vraag of u de Heer dient en hij het leuk vindt, of hij het op prijs stelt. Naar zijn welbehagen en naar zijn wil, daar gaat het om. En anders is het niet een dienen van de Heer, want als hij het niet leuk vindt en u wel, dient u alleen uzelf. En dat is de bekende eigendunkelijke of eigenwillige godsdienst, hè? Die alleen dient tot bevrediging van het vlees. Dat is de gedachte. Maar het verhaal is dus dit. Dat de mensheid vrijgemaakt is, in laatste instantie, door de dood en opstanding van Christus. Sindsdien in elk geval is de mensheid vrijgemaakt. En de bedoeling is dat hij van die vrijheid gebruik maakt om de levende God te dienen. Nou, dat is het verhaal. En het verhaal is nog veel groter, want dit is het verhaal ook van de uittocht uit Egypte natuurlijk. Israël was bevrijd uit Egypte, maar het doel was niet de bevrijding uit Egypte. Kom nou, stel je voor dat het doel was, de rest van je leven doorbrengen in de woestijn. Geen wonder dat ze liever teruggingen naar Egypte. Eigenaardig, hè? Ik hoorde van, ja, dat mag ik eigenlijk heel niet vertellen natuurlijk. Het wordt altijd tegen me gebruikt, maar goed. Ik hoorde daar straks nog iemand over, die verhalen van, maar we moeten toch weer terug naar Golgotha. Als je daarna terug gaat, ga je terug naar Egypte. Daar stond het kruisje, zeker. De plaats die geestelijk genaamd wordt Sodom, dan wel Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is. De Heer is gekruist in Egypte, denk daar maar eens over na.
Dat is Openbaring 11. Dus typologie. Goeie oefening. Maar je moet niet terug naar Egypte, daar ben je juist uit verlost. Of als u dan niet houdt van typologie, of het niet duidelijk genoeg vindt, nemen we Galaten 4. De Heer kwam, God zelf heeft namens zijn zoon gezonden, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Dat gebeurde dus allemaal onder de wet. Daarheen moeten wij niet terug. Daar komen wij juist vandaan, daar moeten wij niet naar terug. Je moet niet terug naar Egypte. Je moet verder naar Canaan. En je kunt wel zeggen, maar in de woestijn hebben we het allemaal zo slecht. En er is ineens een heldere geest die zegt, nou weet ik wat er aan ons geestelijk leven mankeert. We moeten terug naar Golgotha. Nee, dat is alleen zo. Je moet alleen naar Golgotha als je er nog nooit geweest bent. En anders moet je niet terug. Je moet verder. Naar Canaan, daarheen zijn we onderweg. Dat is de gedachte. En dat is de gedachte die je op jezelf van toepassing kunt brengen. Maar hier in de schrift is het een gedachte die toegepast wordt op de wereld. Namelijk, verlossing is tot stand gekomen. De wereld is verlost uit Egypte. Is nu een woestijn. En we zijn door die woestijn, door de wereld heen onderweg naar Canaan. En alleen degenen die geloven komen in Canaan aan. En de prediking is dan ook een prediking die gericht is op dat de zondaar tot geloof zou komen. Want de zondaar is bevrijd van Egypte. Hij leeft niet in Egypte, hij leeft in een woestijn. En hij wil waarschijnlijk naar Egypte. Hij streeft terug te gaan naar Egypte, maar dat is de verkeerde kant op. Hij moet verder, namelijk naar Canaan. En daar komt men alleen door geloof. Ja. En allen die geloofden kwamen in Canaan. Het waren er maar twee. Maar dat is natuurlijk een treffend beeld van de gemeente overigens. Ja, dat kan ik nou niet meer uitleggen. Dat heb ik al zo vaak gedaan. Als je er twee hebt, dan... Spreekt dat in elk geval over de gemeente, hè? Die eenheid van twee man, nou, in dit geval dus Jozua en Caleb. Maar hoe dat ook zij, hetzelfde plaatje is ook nog in veel bredere zin op de wereld van toepassing. Dat is eigenlijk een nog eenvoudiger situatie, maar voor sommigen helaas onbekend. Dat is dat eigenlijk de verlossing al heeft plaatsgevonden op een nog veel eerder tijdstip. Ja, dat bedoel ik niet eens. Maar inderdaad, voor de grondlegging der wereld, hoor ik toch, of niet? Ja, moorden zijn nog goed. Ja, laat ik daar dan maar op ingaan. Het is net een gehoortest, hè, dokter? Ja. Nou goed. Maar inderdaad, laat ik daar dan maar op ingaan. Want iets dergelijks bedoelde ik ook. Ik bedoelde ook te zeggen dat in de tijd in Genesis 1 vers 2, daar in de buurt in ieder geval ongeveer, dat daar verlossing tot stand kwam, omdat daar sprake was van een oordeel over de oude wereld. Dat is wat ik bedoelde, hè? Een oordeel over de oude wereld, de wereld die toen was. Niet de wereld van Noach, dat heet ook oude wereld, maar ik bedoel iets nog ouders, hè? De wereld die toen was, dat is de tweede Petrusbrief, dat is die brief die zo dicht ligt naast die van Judas, dus, hè? De tweede Petrusbrief, de wereld die toen was, die toen door het water vergaan is, toen kwam daar een oordeel. Een soort voorafschaduwing van later de kruisiging van de Heer Jezus. Waarna in het werk van de zeven dagen van Genesis 1, als het ware, verlossing tot stand kwam. Want daar werd inderdaad een mens genomen, verlost uit de aarde. Want dat is ongeveer de gedachte. En de gedachte is dan dat die oude wereld van Egypte overeenkomt met de wereld die toen was. En de uittocht uit Egypte komt dan overeen met het werk van de zeven dagen in Genesis 1. Waar de wateren moesten wijken, de wateren van Genesis 1 vers 2 namelijk, en later natuurlijk de wateren van de derde dag, uit Genesis 1. En op welke dag trok men ook weer door de Schelfzee? Op de derde dag. Ja goed, moet ik nog eens verder gaan. Op de avond van de 14e Nisan werd het paaslam geslacht en gegeten in Egypte voor de eerste keer. Daarna, in diezelfde nacht, vond het oordeel plaats over de eerstgeborenen. Ja, het mag ook in meervoud, dat bedoel ik ook, maar ik zeg het met opzet in enkelvoud. Elke eerstgeborene bedoel ik. Het oordeel over de eerstgeborenen. En daarna tellen we drie dagen, waarin het volk onderweg is, min of meer. En op de derde dag gaat men door de Schelfzee. Nou, dan nemen we Genesis 1 in plaats van Exodus. Genesis 1, daar was het lam. Dan heb je eerst, in het begin schiep God de hemel en de aarde, uitgebeeld door Egypte. Vervolgens wordt in Egypte het paaslam gegeten in Exodus, maar in Genesis staat het, en de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Dat wil zeggen, eerst werd het lam geslacht voor de grondlegging der wereld, zo staat het in het Nieuwe Testament. Voor de nederwerping in de wereld werd het lam geslacht. Komt overeen met het eten van de paaslam op de 14e Nisan. En komt overeen met Gods plannen die hij maakte voordat de schepping als zodanig geoordeeld werd. In die nacht die daarop volgt, de nacht van 14 of 15 Nisan, werd de eerstgeborene in het algemeen gedood. Dat komt overeen met de nederwerping der wereld, namelijk Genesis 1 vers 2. De aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Dat is het doden van de eerstgeborene, maar de eerstgeborene is gewoon de oude schepping eigenlijk hoor. Dat is dat oordeel. En toen duurde het ook in Genesis tot op de derde dag, want op de derde dag moesten de wateren wijken en werd het droge land zichtbaar. En vervolgens bracht dat droge land veel voort. Een hele menigte was het te zien op dat droge land, wat uit de wateren verscheen. En op de derde dag in Exode weken ook de wateren, toen was het droog land. En het zij gedacht zijn, wat een menigte erover dat op dat droge land te zien was. 600.000 man die uittrokken uit Egypte. Dat is het verhaal. Je ziet een volmaakte parallel. Dat is maar één van de parallellen, want we vinden hem nog een paar keer natuurlijk. Maar het verhaal is dus inderdaad dit, dat de uittocht uit Egypte weliswaar beschouwd kan worden als een voorafschaduwing van latere de dood en opstanding van Christus en alles wat ermee samenhangt. Dat is ook zo, maar niettemin is het tegelijkertijd een projectie van dat wat al eerder zich had afgespeeld, namelijk het lam dat geslacht was voor de nederwerping in de wereld, waarna de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd, waarna op de derde dag als het ware een verloste aarde geboren werd. Dat is verlossing trouwens, wat zeg ik dat raar, een verloste aarde geboren. Of verlost. Want verlossing en geboorte, dat zijn ook al synoniemen in het Nederlands, dus zo hoort het ook. Dus op die derde dag van Genesis, zal ik maar zeggen, toen verscheen de aarde die wij nu kennen. En dat is in zekere zin een verloste aarde. Hij is ontrukt namelijk aan de dood, aan de wateren uit de afgrond. Hè. Hij is ontrukt aan de wereld die toen ooit is, was, die in het oordeel terechtgekomen is, of waarover een oordeel gekomen is, die nedergeworpen is, of hoe het allemaal maar heten mag. Dus wij leven in die zin op een wereld die uitgeleid is uit dat wat vroeger was. Vandaar dat het plaatje van de wereld als woestijn weliswaar gebruikt kan worden voor de tijd vanaf de dood en opstanding van Christus. Maar beter is het om het nog twee fasen verder terug te plaatsen en te zien dat vanaf Genesis wij leven in een wereld die een woestijn is, die geen leven kan voortbrengen eigenlijk, et cetera, et cetera. En sinds die tijd wordt de mens voorgehouden dat hij door geloof zal deel krijgen aan een wereld die in de toekomst pas zal verschijnen. En dat is Canaan. Dat is een nieuwe schepping dus, bedoel ik. Hè? Dus Egypte, de woestijn en Canaan in zijn breedste typologische betekenis is een beeld van die drie werelden. De wereld die was, de wereld die is en de wereld die wij naar zijn belofte verwachten. Dat was dan weer 2 Petrus 3. Zodat we in principe leven in een wereld die door God verlost is. En die verlossing die al heeft plaatsgevonden, omdat God het bepaald heeft, die wordt weliswaar in de loop van de geschiedenis verder uitgewerkt, maar dat is met alle dingen zo. Zo wordt er verder uitgewerkt in de loop van de geschiedenis. En er komt een keer ergens een datum bij te staan. Dat mag dan zo wezen, maar het doet niks af van het feit dat God tevoren zijn plan gemaakt heeft en dat bij God die boven de tijd staat al deze dingen van het begin der schepping af al volbracht waren. Begin van deze schepping af, uiteraard. En dat is zoals het staat in Hebreeën. En dat is wel aardig, want in Hebreeën, ik citeerde uit Hebreeën 4. Ja, het is niet voor niks dat ik het opzoek, want ik citeer het zelf verkeerd. Dat vermoedde ik al. Er staat namelijk in Hebreeën 4 vers 3, het eind van het vers. Hoewel zijn werken van de grondlegging, ik zei schepping, maar dat was dus al ook verkeerd, hè.
Hoewel zijn werken van de grondlegging, dat wil zeggen nederwerping, want dat betekent de term, hoewel zijn werken van de nederwerping der wereld af al volbracht waren. Ik zei schepping, dat is fout. Het is niet van de schepping af, het is van de nederwerping der wereld af. En dat komt overeen met de andere uitspraken, dat het lam Gods geslacht is van de nederwerping der wereld, of zelfs voor de nederwerping der wereld. En dat niet alleen, hier staat dat al zijn werken van de nederwerping der wereld af al volbracht waren. Dat wil zeggen, God had ze eigenlijk allemaal al gedaan. Ik vraag u niet het te begrijpen, ik vraag u het eerste plaats te geloven. God had ze eigenlijk allemaal al gedaan, maar in een wereld boven deze wereld, zal ik maar zeggen, bij hem is dat zo. En in deze wereld drukt het zich uit in de tijd en dan komen er jaartallen bij te staan, achtereenvolgend. Maar dat is niks anders dan een tamelijk automatische uitwerking van wat God zelf al volbracht had, actief en bij hemzelf. En toen Genesis, en als die geschiedenis van Genesis 1 zich ontwikkelt, dan dienen we vast te stellen dat daar iets ontwikkeld wordt wat al eerder is vastgelegd. Voor de fotograaf is dit geen probleem om te begrijpen. Iets wat ontwikkeld wordt is namelijk van tevoren al vastgelegd. Nu heb je eerst op het knopje gedrukt en dan moet alleen de film nog ontwikkeld worden. Nou, daar gaat het maar om. Mooi beeld, hè? Nou, zo is het bij God. En dat betekent dus dat de verlossing als zodanig eigenlijk ook al tot stand gebracht was. Vandaar dan ook, dat is een merkwaardig verschijnsel natuurlijk, maar vandaar dan ook dat voordat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan, Abraham, maar ook Noach en verder daarvoor ook al, mensen door God rechtvaardig gerekend worden. Dat wij nou rechtvaardig gerekend worden na de opstanding van Christus is eenvoudiger te begrijpen. Zo van, het werk is gedaan, dat kan dus nu. Het heeft de consequenties, want daardoor zijn we eerstelingen geworden van die nieuwe schepping. Maar God rekent die dingen bij voorbaat al toe. Waarom? Omdat vaststaat dat het zou gebeuren. Het was namelijk eigenlijk al gebeurd. Bij ons niet, maar bij hem wel. Ik weet dat het moeilijk is om dat je voor te stellen. Daarom wordt er niet voor niks in de Bijbel ook beeldspraak gebruikt om die dingen te verstaan. Maar niettemin is het zo. God had het van tevoren al geregeld. En in die zin is de wereld die in Genesis 1 in het werk van de zeven dagen aan ons getoond wordt, is die wereld al verlost. Is het voorwerp van Gods verlossing. En in die wereld en aan die wereld werkt God zijn heilsplan uit. Laat het zien en het krijgt gestalte in deze oude schepping enzovoorts. Maar die wereld wordt dan vergeleken met een woestijn, die ontstaan is nadat de verlossing uit Egypte heeft plaatsgevonden. Egypte is dan wat we dan noemen de oerschepping eigenlijk, hè. En intussen zijn we onderweg naar Canaan, de bedoeling is dat we tot geloof komen. En je kunt dit wel prediken en zeggen tegen de mensen. Mensen, we leven in een verloste wereld, we zijn uitgeleid. Dat is ook allemaal zo, ongeacht hoe je het dan toepast, maar het is zo. Maar er moet bijgezegd worden dat men alleen deel krijgt aan die toekomst waar het om gaat. Hè? Als men inderdaad gelooft, want door geloof krijgt men deel aan de beloofde zegeningen. De uitleiding uit Egypte is iets wat God zelf geregeld heeft. En de verlossing van de wereld is niet iets wat de mens doet of waar de mens voor verantwoordelijk is. Op geen enkele manier is dat zo. God heeft dat gedaan, naar zijn welbehagen, naar zijn wil, naar zijn eeuwig voornemen. Er komt helemaal geen mens aan te pas. Het leuke is, als je ook leest in de beloften die in de Bijbel staan, hè, als God zijn belofte aan mensen doet of bevestigt, dan vallen die lui altijd eerst in slaap. Heb je dat wel eens gemerkt? Ja. Heb ik wel eens gemerkt. Daarom zeg ik het. Dus de middelste samenkomst op zijn Bijbelstudiedag ook altijd zo. Sommige mensen horen niet eens dat de collecte wordt aangekondigd. Heb je dat ook gemerkt? Nou goed. Ik ook niet trouwens hoor. Ik hoorde het ook niet. Maar, maar goed. De volgende keer zal onze broeder het uitgebreider zeggen. Maar dat even terzijde. Maar als God de belofte doet aan Abraham, valt hij in slaap. Nee, niet elke keer, maar bij gelegenheid was het zo. Zo gaat dat. En als God belofte doet aan Daniel, valt de arme man weer eens in slaap. Daar had hij nogal vaak last van, overigens. Maar waarmee maar gezegd wil zijn, dat daar, als God zijn belofte doet, is de mens daar niet in betrokken. Heeft er niks mee te maken. Ga buiten de mens om. Hij verneemt het ooit wel, maar op het moment dat die belofte neergezet wordt, is er niemand anders bij betrokken. Gaat buiten de mens om. Ja, dat is nog eens een verbond, hè. We noemen dat een verbond. Eigenlijk is het een testament. Dat gaat buiten de erfgenaam om.
De erflater maakt zijn testament. En de erfgenaam heeft er niks mee te maken. Behalve dan op het moment dat het testament in werking treedt. Want dan kijk ik even naar de notaris. Want de vraag is nou of de erfgenaam de erfenis wel in ontvangst wil nemen. Dat hoeft hij niet te doen, heb ik begrepen.
Nee, je kunt hem altijd nog weggeven. Nou, laat maar zitten.
Maar dat is het verbond met Abraham. Dat is een testament, zo wordt het later ook genoemd overigens. Het is een testament, het is namelijk een eenzijdig verbond. En de erfgenaam kan altijd nog zeggen dat hij het niet blieft. Maar de prediking van het evangelie is dus feitelijk niks anders dan de prediking dat God ons bedacht heeft in zijn testament. En wij worden opgeroepen om ons te melden om de erfenis in bezit te nemen. Nee, ongeacht wat het verder inhoudt en wanneer we dat dan krijgen. Maar zo is het. Het is een oproep om je te melden bij het kantoor. Zo ligt het ongeveer. Dat is weer eens een ander plaatje. Maar God heeft bepaald. Wij zijn erfgenamen. De vraag is alleen of we die erfenis aanvaarden. Of we geloven, heet het dan, in het verzoeningswerk wat God tot stand gebracht heeft. En strikt genomen is dat altijd zo geweest. Dat is van begin bij Adam al zo. Alleen uitgedrukt in de Bijbelse geschiedenis wordt het pas later in de tijd weer bekrachtigd en staat er weer een jaartal bij en dat soort dingen meer. Maar het doet aan het verschijnsel niks af. Nou, dan terugkeer naar, en ik ben nog even, heb je dat nog voor je liggen, Hebreeën 4? Die uitspraak, hoewel zijn werken van de grondlegging, de nederwerping in de wereld al volbracht waren, dat is 4 vers 3. Maar het is het voorgaande gedeelte van Hebreeën 3 vanaf vers 7, waarin inderdaad aan de ene kant gezegd wordt, denk erom, het is niet tijdgebonden, er is altijd een heden. De psalmist zei, heden indien gij zijn stem hoort, heden indien gij de boodschap over het testament hoort, verhard u niet enzovoort, maar meld u. Voor de erfenis, weet je wel? Heden. En dan het commentaar wat de schrijver van de Hebreeënbrief geeft is, er is altijd een heden, het is altijd nu, heden is altijd nu. Dat wil zeggen, dat is helemaal niet tijdgebonden. Blijft altijd zo. Op het moment dat je de boodschap hoort, kun je melden. Zodat je ziet dat die rechtvaardiging uit het geloof niet gebonden is aan een bepaalde bedeling, maar los van de bedelingen staat. Het is namelijk een van de principes die gelden in de wereld waarin wij leven, sinds, laten we zeggen, Adam. Die wereld van na de nederwerping der wereld. En in hetzelfde gedeelte, Hebreeën 3 vanaf vers 7, wordt aan de andere kant gezegd, dat degene die zich niet melden en niet dankbaar gebruik maken van het heden, dat die zullen omkomen. En dat wordt in verband gebracht ook met de uittocht uit Egypte en de intocht in Canaan. Want de gedachte is dan dat wij leven in de tijd van de woestijn tussen Egypte en Canaan in. En dan staat er aan het einde van dat gedeelte vanaf vers 16 tot en met vers 19 staat uitgebreid dat degene die gezondigd hadden, kortom degene die ongehoorzaam waren, kortom de ongelovigen, dat was vers 17, 18 en 19, dat de zondaars, de ongehoorzamen, de ongelovigen, niet zijn ingegaan in Canaan. En dat is niet alleen maar een historisch feit, zo dat is leuk, dan weten we dat. Dat is uiteraard omdat het in onze dagen nog steeds van toepassing is. Ongelovigen namelijk, dat zijn degenen die niet horen willen, dat zijn dus degenen die zondigen, die het doel missen, heet zoiets, die ernaast zitten, hè? Dat zijn degenen die dus inderdaad niet de erfenis ontvangen, maar ze komen om. Ze zullen dus geoordeeld worden. Daartoe zijn zij namelijk opgeschreven. Dat is het verhaal. En zo was het ook bij de kinderen Israëls in Egypte. Hen werd van tevoren verteld dat ongelovigen niet het land zouden binnenkomen. En als ze daarna het land intrekken, dan wordt er weer bijgezegd dat het in overeenstemming is met wat aangekondigd was. Namelijk dat de ongelovigen zouden omkomen in de woestijn. Dat is van tevoren gezegd. 1 Korinthe 10 spreekt over precies hetzelfde principe. Ja, precies hetzelfde principe. Je mag dan uitgeleid zijn uit Egypte. Dat wil nog niet zeggen dat je in een Kanaan komt. Er zijn altijd nog andere dingen aan verbonden. Al moet ik erbij zeggen dat 1 Korinthe 10 die situatie dan toch in een andere context plaatst. Ik moet voor de goede orde wel even noemen. Want 1 Korinthe 10 past het verhaal niet toe op de wereld als zodanig, maar op de gemeente. Ik had het niet eens willen noemen, maar nou het genoemd wordt, moet ik er natuurlijk wel wat dieper op ingaan. 1 Korinthe 10 namelijk, daar wordt het verhaal toegepast op de gemeente.
Ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zij dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen, want het gaat om allen, allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots. Nou, volgens mij was het een letterlijke. Maar als hier staat geestelijke steenrots, dat betekent dus dronken uit de steenrots die een geestelijke betekenis heeft. En dat is, die betekenis is namelijk Christus, staat er. De steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter neder geslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En laat ons niet hoereren, vers 8, gelijk sommige van hen gehoereerd hebben. En laat ons Christus niet verzoeken, vers 9. En vers 10, murmureert niet, et cetera. Maar ik moet dus nogmaals zeggen, dit gedeelte wordt hier toegepast. Dezelfde waarheid is het, maar die wordt hier toegepast op de gemeente. Niet in de zin van dat iemand die wedergeboren is weer verloren kan gaan, maar wel in de zin van dat het leven van iemand die wedergeboren is toch nog nutteloos kan zijn, omdat het niet gebruikt wordt tot de dienst van de Heer. Maar dat wil niet zeggen dat men daardoor zijn eeuwig leven verliest. En nou ben ik dus helemaal rond, want het blijkt dus dat eigenlijk het beeld van de uittocht en de intocht, om zo te zeggen, twee manieren wordt toegepast. Eenmaal op de wereld in het algemeen, onafhankelijk van of het dan is in onze dagen of in alle dagen. Dat is de wereld in het algemeen, waarbij men in de woestijn wordt opgeroepen tot geloof. En de andere toepassing is die op de gemeente, gelovigen dus, die deel uitmaken van het volk van God, waarbij het gaat of hun leven ook daadwerkelijk vrucht draagt. En daar gaat het over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus in de toekomst. Of leven inderdaad gebruikt werd tot eer van de Heer en of wij daarvoor loon ontvangen. En dan is de gedachte dat kan inderdaad mislopen. Dat kan namelijk zijn dat iemands werken verbrand worden en hij zelf zal behouden worden, maar al zo als door vuur. En dat citeer ik uit 1 Korinthe 3, is dat? 1 Korinthe 3. En ik citeer dat met opzet, omdat daar zo heel duidelijk staat dat waar dit plaatje wordt toegepast op de gemeente, daar is sprake van niet dat de gelovige zelf alsnog zijn eeuwig leven kwijtraakt, want dat kan niet, maar wel dat zijn werken niet blijven. Hij zelf blijft wel, maar zijn werken niet. Die verbranden namelijk, maar hij zelf zal behouden worden. En dat moet je dus even goed in de gaten hebben. Maar waar het gaat om de toepassing van dit verhaal op de wereld in het algemeen, dan vinden we dat niet in 1 Korinthe 10, maar in Hebreeën 3. En daar wordt het toegepast op de mensheid als zodanig. En als daar sprake is van ongeloof, dan betekent het inderdaad dat men niet behouden wordt. Men is wel verlost. Uit het oude. Maar men wordt niet zalig in de zin van dat men deel krijgt aan het nieuwe. Men zit er namelijk tussenin. En dat is altijd het verhaal van de drie dagen. Het ene wordt men uitgeleid. Op de derde gaat men in. En in de middelste is men onderweg. En om die middelste gaat het. Want daar leven we hoe dan ook in. Op welke wijze dan ook. Maar laat u niet wijs maken dat u uw eeuwig leven kunt verspelen. U hebt er niks gedaan, niks voor gedaan om het te krijgen. Het zou belachelijk zijn te veronderstellen dat u wel wat kunt doen om het kwijt te raken. Dat vind ik nog altijd het sterkste argument. Bovendien, de Bijbel zegt, toch hij zelf zal behouden worden. Maar als door vuur. Ja, dat is ook zo. Er blijft verder niet niks over, maar hij zelf zal behouden worden. Maar wat hij heeft werd van hem genomen verder. Werd verbrand. Nou, daar moet ik het bij laten. Ik ga terug naar Judas, waar nou de vraag is eigenlijk, naar aanleiding van vers 5. Wordt het nu toegepast hier, dat verhaal, in de zin van Hebreeën 3 of in de zin van 1 Korinthe 10? Het antwoord is, het is de manier van Hebreeën 3. Namelijk, ongeloven worden niet behouden. Er staat er immers, want er stond in vers 4, die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onze God veranderen in ontuchtigheid. Van de gelovigen kun je nooit zeggen, want staat nergens, dat zij in het oordeel komen. Oordeel is hetzelfde als verdoemenis, in de Bijbel in elk geval, en daar komt een gelovige nooit in. Het gaat dus niet over de gelovigen, het gaat om ongelovigen, om niet wedergeboren mensen, die wel leven uit de genade Gods, namelijk ze leven omdat het oordeel uitblijft. Toch, daar leven ze dan dus uit. Ze kunnen God vloeken, sommigen vinden dat leuk. En God doet er niks tegen. dan leven ze dus inderdaad uit de genade Gods. Bovendien, als God niet de genade God was, dan zou tegelijkertijd met het sterven van de Heer Jezus deze hele oude schepping verdwenen zijn. Het zou wel zo correct geweest zijn. Toch? Als de wereld geoordeeld werd aan het kruis van Golgotha, dan kan meteen die wereld verdwijnen. Maar God is langmoedig over ons. En dus verdwijnt hij nog niet. En dus bestaat hij dankzij de genade God. En ieder die leeft, leeft uit de genade God. Niet alleen de gelovigen, ook de ongelovigen. De Heer zei, mij is gegeven alle macht in de gemeente. Dat zei hij dus niet, hè? In hemel en op aarde. En diezelfde Heer aan wie al die macht gegeven is, is koning en priester, naar de ordening van Melchizedek. Dus is de troon inderdaad de genadetroon en al wat er is bestaat dus, hemel en aarde, bestaat dus dankzij de genade van God. Of de genade die er is in Christus. Ja, het heet niet voor niks de bedeling ook van de genade. Onze bedeling in het bijzonder natuurlijk. Maar niettemin, het is een genadetroon. Het blijft ook altijd de genadetroon. Want hij blijft koning, maar ook hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat betekent dus dat de hele wereld leeft onder die genade van God. En als men onder die genade van God dan toch leeft als goddeloze, als ontuchtige of hoe het allemaal heten mag, betekent het dus dat men de genade onze Gods verandert in ontuchtigheid en dat men dus de enige heerser God, en onze Heer Jezus Christus, daarmee verloochent. En die lui zijn tot dit oordeel opgeschreven, we naar voorbeelden daarvan komen vanaf vers 5, zodat het voorbeeld van vers 5 inderdaad een voorbeeld is wat niet toegepast wordt op de gemeente, maar op de wereld als zodanig. En dan staat er dus, ik wil u een dachtig maken als die dit eenmaal weet, want het is in het verleden alles geweest, hè, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom, dat wil zeggen in tweede instantie, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. En dus komt er dus twee keer een oordeel over de ongelovigen. Dat klopt precies. Want de eerste was de nederwerping van de oude wereld. Dat heet gewoon nederwerping der wereld, want het heeft nog maar eenmaal plaatsgevonden. En de andere is de nederwerping van de tegenwoordige wereld. En dat is op de jongste dag. Ik wil even nadenken, is dat het begrip tweede dood? Ja, het is niet helemaal hetzelfde, maar het is wel hetzelfde principe, ja. Het is eenmaal sterven en daarna nog een keer. Dat klopt precies, ja. Het is een dubbel oordeel, dat is het in elk geval, ja. Maar de gedachte is dus die van dat de wereld eenmaal geoordeeld werd in, laten we zeggen, de dagen dan van Genesis 1 vers 2, waar de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd en dus nedergeworpen werd, maar in tweede instantie gebeurde het weer. En lees dan maar weer 2 Petrusbrief hiernaast, dan vind je precies die gedachte, 2 Petrus 3, namelijk dat eenmaal de aarde en de hemel door water vergaan zijn en dat in de toekomst hemel en aarde nog een keer zullen vergaan, maar nou door vuur. Toch hij zelf zal behouden worden, maar alzo als door vuur. Dat is het laatste oordeel, dat is een oordeel door vuur. De elementen zullen brandende versmelten of zoiets. Hemel en aarde, of hoe dat maar heten mag, hè. Was het lucht, water, het land en het vuur, zullen inderdaad vergaan. De elementen zullen branden en versmelten. Hemel en aarde zullen vergaan en dan komt een nieuwe schepping. Maar dat is inderdaad de tweede keer dat het gebeurt. Het is inderdaad dus een wederom.
Wat is het dan beter dat je deze nooit hier zou hebben leren kennen, want het gaat maar.
Dat is een aardige vraag, maar hij is een beetje theoretisch. Te theoretisch namelijk. Want ik denk dat ook wel eens, hè. Als ze dan het evangelie niet kennen, dan zijn ze misschien beter af dan dat ze het evangelie wel kennen en verwerpen. Dat is ook zo. Dat geef ik volmondig toe, dat is zo. Degene die de boodschap niet kennen, kan het ook niet aangerekend worden dat ze hem verwerpen. Dat is het oude, lastige probleem. Van wat gebeurt er met die mensen die het evangelie niet kennen en nooit gehoord hebben. Want de Bijbelse waarheid is, en dat is veel te weinig bekend, de Bijbelse waarheid is dat een mens behouden wordt door geloof, maar andersom ook dat hij verloren gaat door ongeloof. En als geloof een activiteit is, ik probeer het woord werken te vermijden, als geloof een activiteit is, dan is ongeloof ook een activiteit. Ongeloof staat namelijk voor afwijzing. Niet voor onwetend zijn, maar voor
wel weten, maar afwijzen. Dat is ongeloof. Israël, die jongens, die meisjes ook dan, maar die lui uit Israël die omkwamen in de woestijn, waren niet de lui die van niks wisten, maar die wel wisten, maar afwezen. De Heer had wonderen aan hen gedaan, en ze wordt maar ze wezen de Heer af. Ja, daar ben ik heen onderweg natuurlijk. Daar ben ik heen onderweg. Want daarom zeg ik ook, het is een tamelijk theoretische aangelegenheid. Het is natuurlijk waar, iemand die gelooft wordt behouden, iemand die afwijst gaat verloren, en dan hebben wij het probleem over degene die het dan niet gehoord hebben, want die kunnen niet afwijzen of aannemen. En dat het enige wat er over gezegd kan worden, is dus net even gezegd, de schrift zegt dat er niemand te verontschuldigen is, omdat iedereen het weet. Het enige probleem wat wij dan weer hebben, dat wij zeggen, hoe kan dat nou, want ik heb het ze niet verteld. Want wij denken dat Gods werk van ons afhangt. Maar er staat gewoon dat er niemand te verontschuldigen is. Ja, laat ik het nou maar lezen eigenlijk ook. Er staat er nou eenmaal. Dan gaan we weer, hè. Ik vraag u niet te begrijpen, ik vraag u te lezen en te geloven. Het staat er nou eenmaal, er staat namelijk. Want in vers 18 van Romeinen 1. Romeinen 1 vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Er staat niet dat ze de waarheid niet kennen. Niet ongerechtigheid der mensen die de waarheid niet kennen. Maar mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dan kun je nog altijd zeggen, dat zijn dus alleen die mensen die de waarheid wel kennen, maar ten onder houden. Maar dat is niet zo. Zo van, er wordt hier niet gesproken over de mensen die de waarheid niet kennen. Nee, ze kennen hem wel, maar ze houden het eronder. Lees maar, overmits hetgeen van God kennelijk is, kenbaar is of gekend kan worden, hè, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Alsjeblieft. Dan kunnen wij wel zeggen, maar wij hebben het hen niet verteld. Nee, maar God zou zeggen, maar ik heb het ze wel verteld. Hoe dan? Dat is dan de vraag, hoe dan? Dat kan nooit, want vroeger was er nog geen EO, dus die kan ze het nooit gehoord hebben. Vers 20. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan, let wel, van de schepping der wereld aan. Dat is niet eens van de nederwerping der wereld aan, dat is van veel langer terug. Gods onzienlijke dingen worden in de schepping al uitgedrukt, ook in de dagen van die oude schepping. Staat er, hè? Goed, want er zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan. Ook door de schepselen verstaan natuurlijk, maar we staan uit de schepselen. Dat is niet hetzelfde uiteraard. Hè? De gedachte is namelijk dat de schepselen, dus andere schepselen, maar nee ja, laat ik het dan niet moeilijker maken. Laat ik gewoon zeggen, de mensen bestuderen de schepselen, dat wil zeggen de schepping, en komen daardoor tot kennis van God. En ik moet eerlijk zeggen, wij hebben soms problemen om elkaar dat voor te houden. Wij denken ook, maar hoe kan dat dan? Want dat kan een mens toch allemaal, dat is toch moeilijk. Stel je voor dat ik het evangelie niet gehoord had. En ik moest het gewoon uit de natuur leren begrijpen. Dat zou toch problematisch zijn? Ja, punt 1 kun je dat toch niet voorstellen, want je hebt het evangelie wel gehoord. Waarschijnlijk zelfs al vrij jong. Waarschijnlijk. Hè? Maar verder is het zo, dat laten we het ruim nemen, dat een paar honderd jaar geleden helemaal geen probleem was, want toen wist iedereen dat bestudering van de natuur maar één doel kon hebben. Er was geen ander, er was maar één doel en het was kennis van God. Vandaar dat van oudsher de natuur bestudeerd werd door gelovige mensen, of uit godsdienstige overwegingen, of moet ik het maar gewoon zeggen, kennis, wat wij kennis noemen, wetenschap, kennis van de natuur, die werd gevonden in de kerk. Die had daar mensen voor, die bestudeerden de natuur. Nee, allerlei, was monnikenwerk natuurlijk. Nee, maar niet zo. Onderzoek van de natuur gebeurde alleen, dus wetenschap werd alleen bedreven, want dit is de enige echte wetenschap die er dan is, buiten de theologische wetenschap, hè? Alleen de natuurkunde. En de natuurkunde werd alleen bedreven door monniken uit godsdienstige overwegingen. Om te komen tot kennis van de schepper. En dat, ik noem een paar honderd jaar geleden, maar daar ben ik heel ruim mee geweest hoor. Pas op een gegeven moment kwam het tot de ontdekking dat je die kennis van de natuur ook kon gebruiken voor technische doeleinden. En toen liep het helemaal uit de hand. Want sindsdien wordt onder wetenschap verstaan techniek. Moet u maar eens op letten. Als mensen praten over wetenschap, dan hebben ze het nooit over wetenschap. Ze hebben het over techniek. Ze hebben het over het misbruik van de zogenaamde wetenschap. Het is geen wetenschap, het is techniek. Ze weten niet wat een koe is. Nou praat ik iemand na, maar dat geeft niet, hè. Terwijl ze weten niet meer goed wat een koe is, denken dat een koe een melkfabriek is. En ze weten dus hoe je het beest zover kan krijgen dat hij veel meer melk oplevert dan eigenlijk nodig is. Want dan krijg je dan weer, nou ja goed, dan krijg je weer een melkbrei van en zo. Je ziet het allemaal uit de hand gelopen, zitten met EEG met een hele sloot met melk. Nou goed, weten niet waar we mee beginnen moeten. Maar zo werkt dat. En een kip, dat is een eierenmachine. En wat we met die zuivel allemaal moeten doen, ik weet niet. Ja, er zijn nog meer van die dingen, hè. Maar het is allemaal techniek geworden, maar wat het beest is, wat het ding is, daar weet men toch niks meer van. Dat is hele natuurkunde zo, en dat is verworden tot techniek. Ik zeg altijd, wat men wetenschap noemt vandaag is technologie, heeft met wetenschap niks te maken. Maar van oudsher, tot voor zeer kort, want het is, nou, op de menselijke geschiedenis is dat maar zeer kort, hè. Tot voor zeer kort was de bestudering van de natuur werk van eigenlijk theologen, of was bedoeld tot ondersteuning van de theologie. Namelijk bedoeld tot ondersteuning van de kennis van God, want iedereen wist, er waren twee manieren om God te leren kennen. Dat was door de... Daar komt hij weer. Dat was hem, ja. Zie je, er zijn mensen die, zijn net, die hebben een belast verleden, die weten dat precies. Door de schriftuur en de creatuur. En anderen hebben wel eens een bandje geluisterd, maar dat geeft nou niet. Maar de schriftuur en de creatuur, dus de Bijbel en de schepping. Daaruit leert men God kennen. Dat wij dat niet meer begrijpen, dat, nou ja, kan ik ook niet helpen. Maar het is toch wel leuk dat iemand me op dit vers wijst die zelfs de kost verdient met techniek natuurlijk, hè. En hoe, hè? Ja. Nee, techniek en hoe bedoel ik. Ja. Elektronica, de moderne wetenschap heet zoiets, hè. De moderne technologie. Maar inderdaad, de schrift zegt dat de mens God kan kennen en behoort te kennen uit de schepping. En als men het niet weet, komt dat omdat men a priori dat heeft afgewezen. Dat men dat in beginsel betekent dat, heeft afgewezen. Er zijn mensen genoeg die zich niet, ook niet in de natuur als zodanig wensen te verdiepen, dan alleen voor technische doeleinden, omdat ze niet in een schepper geïnteresseerd zijn. En als het al helemaal moet, verklaren ze de natuur zelf tot zijn eigen schepper. Opdat ze maar niet zouden weten dat er iemand achter zit die dat allemaal gemaakt heeft met een bepaald doel en bestemming. Dat is het verhaal. En dan zegt men de natuur dit en de natuur dat enzovoorts. Hè. De natuur wil dan ook wat alles en de natuur heeft zus en zo geregeld. Maar dat is natuurlijk allemaal dwaasheid. Dat is natuurlijk allemaal dwaasheid. Natuurlijke dwaasheid is dat, want het is niet de natuur die dat doet, maar het is God die dat gemaakt heeft. En als men dat niet ziet, komt dat omdat men het niet wil zien. En dat is weer omdat men verblind is enzovoorts. Hè. Dat is een vicieuze cirkel, natuurlijk. Maar je kunt dus theoretisch niet spreken over hen die het evangelie niet kennen. Kun je niet doen. Want de gedachte is dat men verantwoordelijk is voor de kennis die God zelf heeft overgedragen in zijn schepping. Als men dat afwijst, is dat de eigen verantwoordelijkheid. Waarbij natuurlijk altijd blijft dat er nou eenmaal mensen zijn die sowieso niks weten, maar het komt omdat ze nog in de wieg liggen. Ik bedoel, ieder mens heeft in principe de tijd nodig om bepaalde dingen te leren kennen enzovoort. Dat blijft dus ook altijd zo. Maar ik spreek het over de mensheid als zodanig, hebben we het over volwassen mensen, dan worden zij geacht God te kunnen kennen. Kennen zij hem niet, dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid, omdat God zich heeft geopenbaard, in de schriften heel gedetailleerd natuurlijk, maar ook in de natuur, en dat is wat hier staat. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Verstaan en doorzien. Dat wil zeggen, niet alleen maar oppervlakkig gekend. Niet zo van, er is een schepping, dus moet er een schepper wezen. Nee, er wordt doorheen gekeken. Er wordt doorzien. Ik vind het altijd een leuk verhaal wat hier staat. Want hier staat dat bepaalde dingen niet gezien kunnen worden. Het zijn onzienlijke dingen. Maar als je nou kijkt door de schepping... Maar dan kun je doorheen kijken, hè? Dat is het punt, hè? Je kunt door de schepping heen kijken En als je door de schepping heen kijkt, kun je dingen die anders niet gezien werden ineens wel zien. Dat staat hier, hè? Zijn onzienlijke dingen worden uit de schepselen doorzien. En daar gaat het om. En dat doorzicht is het belangrijkste in deze dingen, want dan blijkt dat achter die wereld van uiterlijkheden zich een wereld van geestelijke dingen verbergt. En het is de bedoeling dat we door de uiterlijke dingen deze geestelijke dingen zien en daaruit leven. Nou probeer ik terug te gaan naar vers 5 van Judas. Het vers, de strekking van het vers is uiteraard dat men zou geloven. En dat men de enige en waarachtige heerser, of de enige heerser God, onze Heer Jezus Christus, zou aanvaarden en zou leven bewust uit die genade en dus tot eer van God die die genade gegeven heeft. En als men dat niet doet, komt men om. En dat is de strekking van het vers. Het oordeel komt toch. Maar de bedoeling is uiteraard dat we niet bij het negatieve aspect blijven stilstaan, maar het positieve ervan. Namelijk dat degene die geloofden inderdaad in Canaan aankwamen, ondanks dat het oordeel van God kwam over de goddelozen. Waarna er een veel moeilijker onderwerp komt, dat van vers 6. Ik zou liever eerst naar vers 7 toe gegaan zijn, want het is veel makkelijker uit te leggen. Maar het gaat nou eenmaal hier meteen om vers 6. Waar staat, en de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Nou, de strekking van het vers is in elk geval niet moeilijk. Want wat er staat is dat de engelen, althans sommige ervan, iets verkeerds gedaan hebben. Ze hebben namelijk hun eigen woonsteden verlaten. En die engelen die dat gedaan hebben, heeft God bewaard onder de duisternis. Leuk, hè? Dat is dus in de duisternis, maar in de duisternis is tegelijkertijd onder de duisternis, zodat je weet dat de duisternis ergens beneden is. En aangezien het elders weer heet niet de onderste duisternis, maar de buitenste duisternis, weet je dat de duisternis dus buiten is en onder tegelijk. Zodat je weet dat buiten is naar beneden en binnen is uiteraard boven. Zo kom je dus weer bij ons bekende of onbekende, weet ik nooit, wereldbeeld. Hè? De Heer die is binnengegaan omhoog in het binnenste heiligdom, hè, waar licht is uiteraard. En aan de andere kant de engelen die bewaard worden onder de duisternis. Dat is inderdaad de buitenste duisternis. Dat is buiten. Maar waar gaat het nou niet om? Het gaat erom dat ze daar bewaard worden tot het oordeel des groten dags. Leuk, hè? Tot het oordeel des groten dags. Oordeel en dag zijn synoniemen. Want dag veronderstelt ook oordeel. En het woord dag wordt soms ook zo vertaald in de Bijbel. Dat het niet een typologische waarheid is of zoiets. Maar het is inderdaad letterlijk. Een dag betekent oordeel. Denkt u maar aan de dag brengen. En dagen. Voor het gerecht namelijk word je dan gedaagd. Hè? Dan worden dingen aan de dag gebracht. Hè? Word je gedagvaard of zoiets. Nou. Het oordeel des grotendags. Wel, het woord oordeel staat als dubbel. Zowel oordeel als dag. Maar waarover gesproken wordt is uiteraard het oordeel op de jongste dag. Het laatste oordeel en de jongste dag zijn dus eigenlijk synoniemen. Want de jongste is de laatste en de dag is het oordeel. En de jongste dag en het laatste oordeel is dus eigenlijk volstrekt hetzelfde. Ja, en tot dat oordeel worden die engelen bewaard. Want de gedachte is dat hoe lang het ook duurt, het oordeel komt toch. Dat is het verhaal. En niet alleen met betrekking tot ons, maar ook met betrekking tot Israël, het uitverkoren volk in de tijd. Mag het een uitverkoren volk geweest zijn, maar het kwam toch in het oordeel. Althans de ongelovigen eruit. En het geldt zelfs ook voor de engelen. Daar staat trouwens in 2 Peter 3 dat God zelf de engelen niet verspaard heeft enzovoort. Dat wil zeggen, die komen ook in het oordeel. En dat is wat hier staat. Engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, zullen geoordeeld worden op de jongste dag. En nou ik het er toch over heb, wil ik dat dan nog wel even noemen, die jongste dag. Want er staat in Openbaring 20. Openbaring 20. In vers 13. Openbaring 20 vers 13. De zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in haar waren.
en ze werden geoordeeld tot ieder naar hun werken. Nou, de dood en de hel is een synoniemia. De dood is namelijk de hel. Alleen dood is een aanduiding van de situatie als zodanig en hel is een plaatsaanduiding. De hel is de plaats waar de dood is, of waar de doden zijn. Maar hel en dood zijn de synoniemen. Het zijn dezelfde doden, die uit de dood namelijk de hel komen. Maar daarna staat er ook, en de zee gaf de doden die in haar waren. En kijk, als je zee letterlijk neemt, dan had er moeten staan, de zee gaf de doden die in haar waren, en het land gaf de doden die in haar waren. Maar dat staat er niet. Nee, waaruit de enige conclusie getrokken kan worden, dat zee dus niet zozeer in de letterlijke betekenis gebruikt wordt. Waarna we ons afvragen, wat is in de dood namelijk de hel? Dat weten wij, alle mensen die geleefd hebben, in ieder geval sinds Adam. En exclusief de gemeente. De gemeente is daar niet uiteraard. Je zal zelfs de dood niet zien, dus vooruit maar. Maar alle anderen wel. Maar dan is de volgende vraag, maar wie zijn er dan in die zee? Oftewel afgrond, want als je iets niet begrijpt, moet je meteen ander woord invullen, synoniem invullen, de afgrond. Wie zijn er in de afgrond, wie zijn er in de zee? En dan is het antwoord, we hebben het nou over dood. Dan gaat het over die oorspronkelijke wereld. Dat wordt een moeilijk verhaal, maar let maar even op. Daar gaat het namelijk over de oude wereld, die eerste, die van Egypte. Want waar werden de Egyptenaren ook alweer geoordeeld? Even typologie, hoor. We springen heen en weer even voor het gebak, hè. In de zee, ja, natuurlijk, in die Schaalzee, waaruit anderen verlost werden. Waardoor Israël verlost werd. Nou, de wateren van die derde dag, weet u wel, in Genesis, zijn dezelfde als de wateren van voor de eerste dag, uiteraard. Dat zijn de wateren waardoor de toenmalige wereld van 2 Petrus 3 vergaan is. Zodat je moet afvragen, waar is die wereld van die toen nedergeworpen werd? Wel, die is in de zee. Ergens onder de zee. Hoe letterlijk dat is, daar hebben we planning altijd nog eens een keer een bijbelstudiedag over. Maar ik heb het echt te druk om het goed voor te bereiden, dus ik kan het niet doen. Dat komt nog wel eens een keer, dan hou ik daar misschien nog eens een verhaal over. Over hoe letterlijk dat dan onder de zee is. Maar gaat nou maar om dat het in de afgrond is onder de zee. En dat de term van de zee gebruikt wordt, onder andere dan ter aanduiding van de wereld die ooit geoordeeld werd. Per slot van rekening, het grootste gedeelte van de wereld is nog steeds onder de zee. Nee, 2/3 van het oppervlak van de wereld waarop wij leven is water, schijnt het, hè. Ik heb het niet nagemeten, maar zo ongeveer is dat. Zodat je ziet dat het meeste inderdaad in die zee is. En als hier staat dat de zee de doden gaf die in haar waren, dan geloof ik dat het gaat om de doden die geleefd hebben in die eerste wereld, in die eerste schepping. Dan moet het toch ook geoordeeld worden? Definitief. Dat is nog niet gebeurd. Dat komt nog in de toekomst. Bij diezelfde categorie horen bijvoorbeeld ook de demonen. Dat heb ik bij andere gelegenheid ook wel eens uitgelegd waar die vandaan komen. En nou moet ik het dus heel vlug zeggen. Hou je maar even vast dan. De demonen zijn, voor zover ik het kan zien, de geesten van... Nee, niet de. Het zijn geesten van hen die leefden voor Adam. Dat wil zeggen, in die wereld van voordat hij nedergeworpen werd. Toen dan ook bij gelegenheid demonen geoordeeld werden, vroegen zij eerst aan de Heer, bent u gekomen om ons te oordelen voor onze tijd, zodat je weet dat ze pas in de toekomst geoordeeld zullen worden? Klopt dus. En daarna werden zij geworpen in de zee. Ja, waarom? Om daar bewaard te worden tot hun oordeel. Nee, eerst in die varkens en toen met varken en al de zee in. Wat zonde is van die varkens natuurlijk, maar daar gaat het nou niet over. Nee, Peter lustte ze toen toch nog niet. Wat? Dat kwam pas later. Wat wou je zeggen, ze stuurden ze vast vooruit of zo? Nee. Maar de gedachte is dan dat inderdaad die demonen later zouden geoordeeld worden, op de jongste dag namelijk, en dan komen ze dus weer uit de zee. Dat leer je hem even mee uit. Want u moet bedenken dat de verwijzingen naar de wereld die toen was in de Bijbel maar heel zelden letterlijk zijn. Het zijn er maar een paar en de rest is inderdaad bedekt. omdat het voor ons ook niet zoveel uitmaakt en het zeker niet de bedoeling is dat iedereen weet hoe dat zit. Maar de gelovigen worden wel verondersteld deze dingen te weten. Dan ga ik weer even verder, want Openbaring 20 vers 13 moet duidelijk zijn. Er zijn twee categorieën die geoordeeld worden van de doden. Eén is de categorie van deze wereld, die komen uit dood, namelijk hel. En de andere categorie is die van de voorgaande wereld en die komen uit de zee, namelijk de afgrond. Dat water dus van Genesis 1 vers 2. En nogmaals, hoe letterlijk dat is, daar ga ik nou niet op in. Overdrachtelijk is voorlopig wel voldoende. Maar dan ga ik terug naar Judas. Waar staat, want nou wordt hij iets moeilijker. Er staat de engelen. En uit het verband lijkt mij duidelijk genoeg dat het hier niet gaat om mensen die boodschappers zijn, maar inderdaad om geestelijke wezens. Dat is niet altijd zo als er het woord engel staat, maar het lijkt mij uit het verband hier wel duidelijk. De engelen hebben hun beginsel verlaten, staat er. Die hebben ze niet bewaard, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben. Dan moet je even opletten, er staan twee dingen. Ze hebben hun beginsel niet bewaard, maar ze hebben hun eigen woonsteden verlaten. Hun beginsel is dus hun eigen woonsteden. Dat is gewoon lezen. Wat hier gebruikt wordt. Nog maar één keer elders in het Nieuwe Testament voorkomt. Het Griekse woord voor woonsteden, oiketerion of zoiets. Zal ik het nummer maar noemen? Als jullie daar nou allemaal eens aan wennen, zeg, aan die nummers, wat zou dat makkelijk zijn. 3613, strong nummer. Alle Engelsen en Amerikanen, we hebben dat geleerd, langzamerhand. In Nederland, het wordt hoog tijd dat Nederlanders het ook leren. 3613, oiketerion, of zoiets. Komt alleen nog voor in 2 Korinthe 5 vers 2. En ik zoek het even op, want het is heel aardig wat daar staat. Want het blijkt daar ook de aanduiding te zijn van een geestelijk lichaam. Zodat in de Bijbel dit woord uitsluitend gebruikt wordt voor een geestelijk lichaam. Wordt er vertaald met woonsteden, maar ik hoop dat u ook aan het woord ruikt in het Nederlands dat het iets geks is. Nou ja, voor ons is het iets geks, hè? Als het die beginsel is, is het niet zo gek. Maar woonsteden, dat is toch een raar woord. Je zou zeggen steden is in plaats van woonplaats. Nee, dat is het, daar gaat het niet over. Het is een beetje een raar woord. Maar dat komt omdat het ook in het Grieks een wat raar woord is. Het wordt blijkbaar gebruikt slechts voor een geestelijk lichaam. Wij zijn niet gewend een lichaam geestelijk te noemen, maar het bestaat wel. Bij ons is vlees synoniem met lichaam, uiteraard. Maar je hebt ook geestelijke lichamen. Dat staat trouwens ook in 1 Korinthe 15, hè? Eventueel een opstandingslichaam dus ook. Maar een geestelijk lichaam. Maar er staat, 2 Korinthe 5 vers 2. Want ook in deze tabernakel, dit aardse huis uit vers 1. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden. Dan heb je dat rare woord, komt hier voor het eerst voor. En er is meteen de vraag, wat is dat? Meteen, hè, als een woord voor het eerst voorkomt, is de vraag uiteraard, wat is dat? Zo van, dat woord hebben we nog niet gehad. En dan komt het antwoord, staat er meteen achter hoor. Dat is bijna altijd zo. Of het staat erbij, of het blijkt uit de context. En hier staat het erbij, namelijk die uit de hemel is. Dus, verlangende met onze woonsteden overkleed te worden. Wat is een woonstede? Wel, dat is een huis, een tempel, een huis, uit vers 1, uit de hemel. Want onze natuurlijke woonsteden, maar het woord mag ik eigenlijk dan niet gebruiken, ons natuurlijk lichaam is een tabernakel, die is uit de aarde. Vers 1, hè? Een tabernakel wordt gebroken. Die heet ook een aardse huis, namelijk deze tabernakel. Die is dus uit de aarde. Maar als dat aardse huis, namelijk deze tabernakel, die uit de aarde is, gebroken wordt, dan ontvangen wij een ander huis, maar het heet woonsteden, en die is uit de hemel. Zodat het begrip woonsteden de aanduiding is van een lichaam met een hemelse oorsprong, in tegenstelling tot het lichaam met een aardse oorsprong. Dat is alles. Het komt trouwens overeen met de uitdrukking in 1 Korinthe 15. Er is een zielig lichaam, neem het dubbel L, een zielig, twee L'en, ik kan het niet goed uitspreken, een zielig lichaam, een lichaam dat ziel is dus, en er is een geestelijk lichaam, een zielig lichaam is een lichaam dat uit de aarde is, staat er ook, En dat andere lichaam is een geestelijk lichaam. En ook daar staat eigenlijk bij, maar dat is iets moeilijker. Staat eigenlijk bij dat het uit de hemel is. Ik wijs nu dus op 1 Korinthe 15 vers 44, het laatste zinnetje. Er is een natuurlijk lichaam, maar er staat letterlijk een zielijk lichaam. Dat is inderdaad ook zienlijk, maar dat staat er niet. Het is wel zo, maar het staat er niet. Er staat een zielijk lichaam, een lichaam dat ziel is. Er is ook een lichaam dat geest is. Het eerste is uit de aarde, het tweede is uit de hemel. Dat staat in vers 47, maar daar staat het woord mens er ineens weer bij. Maar het is eerst is uit de aarde, het andere is uit de hemel. Een woonstede is dus een lichaam, een huis of zoiets, maar dan uit de hemel. En dan gaan we terug naar Judas vers 6. Ja, dat zit hem in het onvergankelijke van. Dat staat ook in 1 Korinthe 15. Namelijk het zielijke is tijdelijk. Het zienlijke ook trouwens. Maar het zielijke lichaam is vergankelijk, het aardse lichaam. En het geestelijk lichaam is onvergankelijk. En het, dan staat er ook bij, het verderfelijke beërft de onverderfelijkheid niet. En daar zie je dus nog andere woorden, hè? Dus onder dat begrip tabernakel of aardse huis staat ook het begrip verderfelijk. Het wordt dan ook gebroken. En onder het begrip woonsteden, dat wil zeggen dat geestelijk lichaam, staat ook de term onverderfelijk. En dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, want het verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet. Enzovoort. Dus de rest van 1 Korinthe 15. En als je het precies wil weten, moet je eigenlijk die dingen systematisch onder elkaar schrijven. Hè? Onder en naast elkaar. Hè? Een rijtje van het aardse lichaam en een rijtje over dat geestelijk lichaam. Nou, wat het nou om gaat, is dat er in Judas vers 6 staat: de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hadden. Ze hadden dus een eigen geestelijk lichaam. Nou vul ik voor woonsteden dus gewoon in geestelijk, of beter nog, een hemelslichaam. Dat hadden ze, dat was hun principe, hun begin. Dat hadden ze. Daar waren ze in geboren, of als voor zover ze geboren waren. Ik moet natuurlijk zeggen, daar werden ze in geschapen. Hè? Dat is beter, hè? Ja, dat was hun begin. Maar ze hebben dat lichaam verlaten. Dat konden zij blijkbaar. Nee, ja, ze hebben het gedaan, dus kon het. Maar het was blijkbaar de bedoeling niet. Dat wil zeggen, ze waren gemaakt in dat geestelijk lichaam, maar ze legden dat geestelijk lichaam af. Dat is trouwens ook wat de Heer Jezus gedaan heeft, hoor, overigens. Maar goed, maar even verder. Daar staat er dat die lui bewaard worden tot de grote dag des oordeels enzovoorts. Is dit een wat moeilijk vers, omdat wij niet zo gauw kunnen zeggen in één keer over welke engelen dat dan gaat. Maar wij hebben een beschrijving van iets dergelijks in Genesis 6, waar de zonen gods, en engelen worden als zonen gods aangeduid, ingingen in de dochteren der mensen. En de enige argument daartegen is altijd dat men zegt, ja, maar engelen kunnen toch niet met mensen, met vrouwen enzovoorts. Nee, maar wel als ze een ander lichaam hebben. En dat hadden ze dan dus. Ja, hoe dat kan, ja, dan wordt het een beetje speculatief natuurlijk. Ja, je weet het, hè? Daar hou ik niet van. Speculaas. Maar eigenlijk is het zo dat al het hogere het lagere in zich heeft. Stijgt daar bovenuit. Zodat je van het lagere niet naar het hogere kunt op eigen kracht, maar je kunt wel van het hogere naar het lagere. Een kind kan zich niet inleven in de wereld van de volwassenen, voor zover die er zijn. Volwassenen bedoel ik. Maar volwassenen kunnen zich soms wel inleven in de wereld van kinderen. Die zijn er altijd nog. U weet toch waar ze vandaan komen, kinderen? Voornamelijk uit China. Nou, dat is even terzijde dan. Maar het hogere kan zich wel inleven in het lagere, maar andersom niet. Een mens kan niet opklimmen tot God, maar God kan wel nederdalen naar de mens. Zo kan een mens niet zo'n geestelijke woonstede zich aanschaffen. Maar het is kennelijk wel zo dat iemand die zo'n geestelijke woonstede heeft, die kan verlagen of vernederen of hoe het dan maar heten mag. En dan inderdaad een lichaam heeft zoals overeenkomt met deze lage wereld. Ik vind het moeilijk om het uit te leggen.
Natuurlijk, ja. Er zijn zo van die disciplines waarin men daar wel uitdrukkingen voor kent. Maar ik ben daar niet zo goed in ingevoed, zuster. Maar inderdaad, nee, ik zou het ook met Bettex kunnen zeggen. Die zegt het ook ongeveer zo. Dat namelijk de hogere dingen verdicht kunnen worden als het ware. Ze worden samengeperst, worden vernederd, komen onder druk. En dan wordt het vaste stof, weet je wel. Zoals je gassen kunt samenpersen tot vloeistof en vloeistoffen weer tot vaste stoffen. Zoiets is het. Dan moet je het verdrukken en afkoelen. Maar in ieder geval vernederen. Dat is het. Het is in ieder geval vernederen. Nou, dat schijnt te kunnen. En sommigen, die engelen vonden het kennelijk leuk om zich te vernederen. En ja, hoe ik dat nou precies zeggen moet. Maar er staat, zij gingen dus in de dochter der mensen. In Genesis 6. En daarom kwam een oordeel over hen en hun afstammelingen. Dat staat in Genesis 6. Maar bij Genesis 6 zit er, zoals altijd, een dubbele bodem onder. U voelt hem al aankomen, zeker, hè? Jawel. Oh, maar u luistert de bandjes van Genesis, hè? Ja. Er zit een dubbele bodem onder. Dat is nooit weg als het zaakje vol water staat, dat er een dubbele bodem onder zit. Genesis 6. Want daar staat dat het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden. Dat heeft niks met wiskunde te maken, Fred. Nee. Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren. Kijk, hier wordt het tenminste netjes verklaard. En ze namen zich vrouwen uit alle die zij verkozen hadden. Die zij verkozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Dus de tijd van, er komt toch een oordeel. En in die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, als Gods zonen tot de dochter der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van namen. Maar let even op, deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn. En de clou van het verhaal is deze. En dan ga ik het heel snel zeggen. Dat de zondvloed niet slechts een voorafschaduwing is van het laatste oordeel. Hoewel het dat is. Maar de zondvloed is in de eerste plaats een echo van de veel grotere vloed die eraan vooraf ging, waardoor niet alleen de aarde, maar zelfs aarde en hemel vergingen in Genesis 1, vers 2. Heb je dat? En omdat dat zo is, hebben we dikwijls de verwarring dat we denken te lezen over de vloed van Noach, terwijl het in werkelijkheid gaat om de vloed van Genesis 1, vers 2. En niet alleen wij maken soms die fout, maar de bekende zondvloedgeologen doen dat ook. Nou, daar ga ik niet verder op in. Maar het principe is dat de zondvloed een illustratie achteraf is van het oordeel wat eerder over de wereld gekomen was, zoals beschreven in Genesis 1, vers 2. Dat leidt geen enkele twijfel dat dat zo is. Ja, goed, bij sommigen wel, maar er zijn mensen die twijfelen aan alles, hè. Maar wat ik nou vervolgens probeer te vertellen, is dat de reden voor de zondvloed dan dus ook de reden geweest moet zijn van die eerdere vloed. Want als ik Judas vers 6 lees, dan lees ik daar niet in de eerste plaats over slechts die engelen die voor de zondvloed gezondigd hadden en ingegaan waren in de dochter der mensen. Bovendien is het wat inconsequent, want waarom gebeurde diezelfde, kwam hetzelfde oordeel dan niet over degenen die het daarna deden? Waarom alleen maar toen? Het antwoord is vanwege de typologische functie, maar het is een type wat niet vooruit wijst, maar achteruit in de eerste plaats. Want het wijst eerst terug naar het oordeel wat over de wereld kwam in de dagen van Genesis 1, vers 2. En via Genesis 1, vers 2 wijst het weer vooruit naar het oordeel door vuur wat in de toekomst zal zijn. Noem nog zo'n voorbeeld. Het eten, slachten en eten van het paaslam, jaar in jaar uit onder Israël, onder de wet, is een herinnering aan de slachten van het eerste paaslam bij de uittocht van Egypte. Dat staat gewoon in de Bijbel. Maar het slachten van het eerste paaslam uit Egypte is een vooruitwijzing naar het slachten van het laatste paaslam, namelijk Christus. Zo werkt typologie. Een herinnering aan het verleden en daarmee via het verleden verwijs je naar de toekomst, de uiteindelijke verlossing. Nou, de zondvloed wijst in de eerste plaats terug naar het verleden. Daarom zegt hij ook, dit is de laatste keer, nou gebeurt het niet meer door water. Is nou weer gebeurd, zo'n oordeel gebeurt het door vuur. Maar was het dan al eerder gebeurd? Ja, inderdaad. Maar dat is niks nieuws. Dat bedoel ik nou ook niet te vertellen. Wat ik nou bedoel te vertellen is, waarom gebeurde het? En het antwoord is, de zondvloed kwam over de wereld der goddelozen, die geïnfiltreerd was door Satan zelf, zelfs door gevallen engelen, waar zelfs ander leven in terecht was gekomen enzovoort. Een totaal verwarde wereld, waarin daadwerkelijk niet alleen in moreel opzicht, maar ook in letterlijk opzicht gevallen engelen, dan zouden ze zich laten vallen, maar goed, hè. Zich vermengde met de mensen enzovoort. Een wereld, een mensheid ook, als je dat mensheid mag noemen, maar zonder het gebruik van de naam Adam uiteraard. Een mensheid die gevallen was in de macht van Satan rechtstreeks. En zelfs door letterlijke vermenging. Daarover kwam het oordeel. En dat weten wij nu, omdat precies hetzelfde gebeurde in de dagen van Noach. En dus, wat dus leidde tot de zondvloed. En nogmaals, als ik lees over Judas vers 6, denk ik niet in de eerste plaats aan engelen die vielen of die ongehoorzaam waren in de dagen van de zondvloed. Daar staat er trouwens ook helemaal niet bij dat het in de dagen van de zondvloed was. Ik denk namelijk dat het was in de dagen voor die veel grotere vloed die er aan vooraf ging. Ja? Ja, dat is moeilijk om er antwoord op te geven. Of het nu nog gebeurt zo. Ik heb de indruk van nu niet. En ik denk dat dat weer zo is. Omdat de vijand nu ook in het verborgene werkt. Maar ik denk dat het in het hele oude, alle oud-testamentische tijden ook zo gebeurd is. Want er staat niet voor niks. En ook daarna, dan ben ik nog even terug in Genesis 6. Gebeurde toen en ook daarna. Vers 4 staat dat, 6 vers 4. In die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna. Niet alleen in die dagen, maar ook na de zondvloed was dat nog zo. En ik denk dat dus dat het heel lang zo geweest is. Bovendien, we komen die reuzen tegen in de dagen, tot in de dagen van David aan toe. Om Goliath bijvoorbeeld. En dat geeft me een heel mooie verbinding meteen. Want Goliath is weer een type van het laatste beest. Hè? Uit de eindtijd, de grote tegenstander van Christus dan. En ik denk dus inderdaad dat in de toekomst, als de ongerechtige geopenbaard wordt, dat dat op dezezelfde wijze gebeurt. Dat we dus weer te maken hebben met de een of andere reus. Of zoiets. In welk soort opzicht dan? De reus van Rotterdam? Ik heb er laatst twee gezien in Drenthe. Maar. En één in Amerika, die heet André. Maar dat is weer wat anders.
In Klees 24, dat
zal zijn in de dagen. Precies. Ja, zie je. Je komt er vanzelf wel. Het zal, dat in de dagen van de wederkomst van Christus zal het zijn als in de dagen van Noach. En daar staat er huwelijken en ten huwelijken de uitgevende. Maar je weet allemaal dat het met het huwelijk zelf niet zoveel te maken heeft. Want daar staat, het is gewoon een veel te nette vertaling. En als je het dus een beetje breed oppakt, dan weet je meteen waar het over gaat. De kans is dus inderdaad groot dat we dan weer te maken hebben met engelen die hun woonsteden verlaten. Alleen in de wereld zal het er wel uitzien als de verschijning van ufo's en buitenaardse wezens. Ja, het komt toch uit mijn strot vandaag. Ik weet niet hoe het komt, maar ik had het niet willen. Ik zei nog, ik zal later misschien eens een keer praten over hoe letterlijk die afgrond is. Maar als men het heeft over buitenaardse wezens, denk ik ook inderdaad letterlijk in onze optiek overigens aan buitenaardse wezens. Die komen uit de buitenste duisternis. En dat is van onder de zee. Die komen uit het wier. Als je onder de zee vandaan komt, kom je uit het wier. Want als je de zee ingaat, moet je in het wier. Dat staat in de Bijbel hoor. In de Psalmen en bij Jona. En u weet, er is één zee die vol ligt met wier. Sargassozee. Inderdaad, en dat is precies de Bermuda-driehoek. Zo zijn we dus weer even gauw rond. Ik hoop alleen dat het u niks zegt. Want anders moet ik nou meteen weer zoveel uitleggen. Maar ja, het grenst aan Bijbelstudie. Ik hou er niet zo erg van, maar heb ik dat toen besproken? Heb ik mijn mond voorbij gepraat? Oh, nou ja, laat maar zitten. Niet verder vertellen. Andere keer bewaren we nog even. Maar ik geloof, dus de vraag is, gebeurt dat nu? Ik geloof niet dat het nu gebeurt. Ik geloof dat alle oud-testamentische tijden wel gebeurd is. En ik geloof ook dat het in de toekomst gebeurt. En hoe dat er dan precies uitziet. Maar één ding weet ik. De reus, die grote reus uit het Oude Testament, Goliath, dat is ongetwijfeld een type van het laatste beest. En ik denk ook inderdaad dat het beest dat in de toekomst verschijnt, inderdaad op dit soort bijzondere wijze verwekt is. En dan zeg ik het nog zeer terughoudend. Maakt voor ons overigens niet zoveel uit. Maar als je vraagt, wat is de aard van de zondeval van de oorspronkelijke wereld? Dan geloof ik dat dat is omdat engelen inderdaad zich bezig hebben gehouden met de mens. En niet alleen die mens in moreel opzicht hebben aangetast, maar ook in fysiek opzicht, voor zover je dat in verband met die oude schepping kunt zeggen. En dat dat de reden is waarom een dergelijk oordeel over de wereld gekomen is. En in deze wereld doet zich datzelfde verschijnsel nog steeds voor. Het is weliswaar niet regel, maar het gebeurt ongetwijfeld wel. Of dat wil zeggen, in deze wereld. Ik bedoel niet vandaag, want dat denk ik niet. Hè? Kijk even naar de techniek. Ja, maar dan wordt het ineens techniek. Ik denk niet dat het een technische kwestie is. Ik denk dat het een zeg maar, biologische kwestie is. Of had ik zoologisch moeten zeggen, want zoo komt ook van leven. Hè? Nou, weet ik niet. Maar ik moet het er eigenlijk bij laten bij dit verhaal. Want het is inmiddels hoog tijd voor de thee. Maar ik moet eens even vasthouden. De normale verklaring van Judas vers 6 is dat hier gesproken wordt over de engelen die gevallen zijn in de dagen van Noach. En door dat soort verklaringen krijg je van die verschrikkelijk ingewikkelde tijdschema's van dit daar. Weet je wel, die platen van Larkin, die kent u misschien, die schema's. Al die pijlen door elkaar. Maar in werkelijkheid is de zaak veel eenvoudiger, omdat dit maar een sprong is. Want in werkelijkheid gaat het, denk ik, om de... Nee, voor mij staat het vast hoor. Gaat het om die engelen die gevallen zijn voor Genesis 1 vers 2, voordat de wereld werd nedergeworpen enzovoorts. En de zondvloed en alles wat ermee samenhangt is een afbeelding van wat toen gebeurd is. En tegelijkertijd is het een vooruitgrijpen naar wat in de toekomst zal gebeuren. Daar laat ik het eerst bij, want we gaan eerst de keel smeren.